Gemeente, deel u mee dat aanstaande dinsdagavond de kerkenraad hoopt te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 84, het eerste en het tweede vers. 84, vers 1 en 2. luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heeren uit de Psalmen, Psalm 27. En na de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 42. Psalm 42, vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven. Wij lezen Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij, keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mits schades die er wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in Psalm 27 en daarvan het vierde vers. Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heren begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wij willen samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. En dan willen wij in onze gebeden ook voorbeden doen voor een betrekkelijk groot aantal zieken in de gemeente. Zuster Kiviet van de Oost-Krakeelstraat werd in het Dijkzicht ziekenhuis opgenomen. Aanvankelijk in zeer ernstige toestand, maar nu heeft de Heere toch alweer een verbetering gegeven. In Dirksland zijn opgenomen zuster Agie Bom uit het rusthuis en zuster Bakelaar van de Oost-Voorgos. Daar is ook nog altijd zuster De Boer. Daar is opgenomen ook broeder Wessels. En dan broeder Kattenstaart, onze diaken, is thuis ziek nadat hij een kleine attack gekregen heeft. En dan is er natuurlijk ook nog zuster Bom van de Stenenweg, die nog altijd in Schakenbos in Leidschendam is. Heren, wij mogen aan het begin van onze samenkomst als gemeente ons stellen voor uw heilig aangezicht. Wij hebben vanmorgen onze gang naar de kerk weer kunnen en mogen maken. Dat danken we aan u die God die ons de krachten en de gezondheid gegeven hebt, en die ons in staat gesteld hebt en bekwaamd hebt om hier te komen. Er zijn er ook die hier niet kunnen zijn, vanwege allerlei omstandigheden, mogelijk ook wel vanwege de weersgesteldheid. Maar wij mogen hier zijn en velen mogen ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon, om op die manier ook de verkondiging van het woord mee te maken. Heren, het past ons aan het begin van ons naderen tot u om uw grote naam met dankzegging te erkennen en u groot te maken voor datgene wat u ons onverdiend hebt willen schenken. Ja, onverdiend, Heren. Want als wij dan aan het begin van deze nieuwe week terugzien op de week die voorbij gegaan is, dan moeten wij het voor u belijden dat we niet geweest zijn die we hadden moeten zijn. Dat we niet gedaan hebben wat we hadden moeten doen. En dat ons leven niet zo geweest is, Heren, zoals in overeenstemming geweest zou zijn met uw heilige wet en met uw heilige recht. We zijn ook in deze afgelopen week weer in vele opzichten afgeweken van uw paden. En in menig opzicht hebben we weer gedaan wat verkeerd was en wat kwaad is in uw ogen. En Heren, niet alleen zijn onze daden verkeerd en woorden en gedachten, maar ook ons bestaan deugt niet. Heren, het is een droeve werkelijkheid, maar het is een werkelijkheid zoals gij die in uw woord beschrijft, dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat wordt iedere keer ook weer bewezen en bewaarheid. En daarom, o God, als wij vanmorgen tot u komen, dan mag dat ook wel zijn met schuldbelijdenis en met de erkentenis van wat wij verkeerd gedaan hebben. Heren, vergeef ons al onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden. U weet, wij zijn niet in staat, Heren, om onze zonden weg te nemen en ons hart te verbeteren. Dat kunt u alleen. Door dat bloed van de Heere Jezus Christus alleen kunnen onze zonden bedekt worden. En door de Geest van God alleen kan ons hart veranderd en vernieuwd worden. En nu zien wij tot u op, Heren, en wij smeken u dat gij ons gedenken wilt in Christus uw Zoon. En dat gij ons geven wilt dat wederbarende en dat vernieuwende werk van de Heilige Geest. We hebben dat nodig voor het eerst en we blijven het nodig hebben. Want Heere, als gij dat werk van uw geest niet verricht en niet voortdurend zoudt verrichten, wat moest er van ons terechtkomen? En daarom wij bidden, Heere, zegen ons en wees ons genadig, ook als wij hier vanmorgen bij elkaar gekomen zijn om samen uw woord te beluisteren. Zegen ons als wij dat woord proberen te verstaan, maar wilt gij het bovenal ook heiligen aan ons hart, opdat niet alleen dat woord tot ons oor mag komen en tot ons verstand, maar dat het inderdaad ook een plaats mag ontvangen in ons binnenste en dat het zich daar een kracht tot zaligheid mag bewijzen. Heere, u weet wat we daarbij nodig hebben, is zowel in spreken als in luisteren. Maak gij het wel met uw eigen tegenwoordigheid, met uw eigen inkomst, met uw eigen werk, opdat we een gezegende uren mogen ontvangen. U hier samengekomen zijn om uw woord te horen, ook in verband met de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Heere, laat het woord dat we mogen beluisteren ons in dat opzicht ook de weg wijzen. Laat uw woord ons helpen mogen bij die voorname taak die al uw volk en kinderen vandaag ook weer meekrijgt, namelijk zichzelf te beproeven en voor te bereiden op die ontmoeting met u aan uw tafel. Heere, wie zal ons hart kennen? Zullen we het zelf kunnen kennen, Heere? Het is een diep ding, ons hart. En er is zoveel arglistigheid en zoveel schadelijkheid in, zoveel bedriegelijkheid. En daarom, Heere, we zijn niet vertrouwd als wij zelf dit werk van voorbereiding moeten doen. En het is niet aan ons, Heere, om te beoordelen of wij op een rechte of op een schadelijke weg zijn. En daarom, wij zien op tot u dat gij ons wilt doorgronden. En dat gij uw woord dan ook als een onfeilbare leidsman wilt geven. En dat gij door uw woord in ons hart wilt bewerken, Heere, datgene wat nodig is om op een rechte, op een gode, welgevallige manier ons met de dingen van uw woord en van uw diensten, van uw koninkrijk en ook met het sacrament bezig te houden. Leid gij ons dan, Heere, en wilt gij het zo maken dat uw woord op de rechte wijze mag worden verkondigd en dat het op de rechte wijze mag worden ontvangen en verwerkt. En dat zo ook deze samenkomst, deze prediking, deze hele eredienst mag strekken tot de verheerlijking van uw grote naam. Werk gij zelf in onze harten, Heere, datgene waar de dichter getuigenis van gaf en wat de stof van onze overdenking mag zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Laat dat ook waarlijk een echo vinden voor het eerst of opnieuw in onze harten, opdat ook wij dat mogen getuigen, Heere, dat onze hoogste lust, ons grootste vermaak is om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Zegen gij de prediking van uw woord hier en overal en wilt gij er gebruik van maken tot komst en uitbreiding van uw rijk en de verheerlijking van uw naam. Heren, wij dragen ook aan u op de zieken in het midden der gemeente. We hebben elkaar zojuist de namen genoemd van hen die in het ziekenhuis liggen of die thuis ziek zijn. Heere, u weet van al hun noden en van al hun behoeften. En wij bidden van u dat gij dan ook overeenkomstig hun noden geven wilt. Soms is de aard van de ziekte bekend. Bij anderen is dat nog niet zo en wordt er nog een onderzoek ingesteld. Heere, wij bidden van u dat gij het met hen allen wel wilt maken. Met zuster Kiviet in het ziekenhuis in Rotterdam, die van de week daar in ernstige toestand moest worden heengebracht. Tot nog toe hebt u haar gespaard. Ja, u hebt haar nog weer wat herstel willen geven en wat verbetering ook in haar omstandigheden. Blijf gij aan haar denken, Heere, en wilt gij de middelen die gebruikt worden zegenen in haar leven, opdat er herstel voor haar mag zijn en zij straks ook weer bij de haren mag terugkomen. Heere, wij bidden u dat gij ook diegenen die in het ziekenhuis in Dirksland zijn opgenomen gedenken wilt. Zuster Bom, die daar voor onderzoek is. Zuster Bakelaar, die daar met een kwaal is opgenomen, Heere, en broeder Wessels. Wilt gij ze allen gedenken en herstel geven en opdat ook zij het mogen ondervinden dat gij aan hen denken wilt. We mogen uw naam ook erkennen, Heere, voor het voorrecht dat uw zuster de Boer zo voorspoedig doet genezen, zodat zij hoop mag hebben om zeer binnenkort ook weer thuis te mogen komen. Heere, u hebt het bijzonder wel met haar gemaakt, ook in de periode na de operatie. Zij heeft volop reden om uw grote naam met dankzegging te erkennen. Gedenk ook zuster Bom in Leidschendam, Heere, in haar psychische moeilijkheden, in haar geestelijke problemen en strijd. Heere, zegen haar met uw nabijheid en gebruik gij uw woord als een onfeilbaar en zeker getuigenis, ook in haar leven, om haar in haar moedeloosheid en uitzichtloosheid nog wat hoop en wat vertrouwen te schenken. Heren, wij denken ook en wij bidden ook voor onze broeder Kattenstaart, die thuis ziek is. Heren, u hebt hem ook tot gedwongen rust gebracht, en al zijn activiteiten moest hij ter neerleggen. Maar niettemin, gij hebt hem toch ook nog voor erger willen bewaren. Het had ook anders kunnen zijn. Hij mag nog zijn, Heren, en hij mag ook nog zich verheugen in een grote mate van gezondheid na wat hem overkwam. Heren, o wij bidden van u dat gij het verder ook wilt maken, wel wilt maken, en dat u hem ook herstel wilt geven. Zegen zo allen, Heren, die op welke wijze dan ook door uw hand bezocht zijn, die in tegenheden geleid werden en die moeite hebben. Zegen ook deze tegenspoeden en gebruik gij ze nog, Heren, tot welzijn van de ziel. Dat is ook iets wat bij u mogelijk is. Heren, gij hebt alle dingen in uw hand en gij bestuurt ook alles en gij zendt ook ziekte. En gij zendt tegenheden met een bepaalde bedoeling. O, laat het de bedoeling van uwentwege zijn, Heren, om alle die bezocht worden ook geestelijk winst te geven. Dan zal het alles nog een reden zijn om er u om te verheerlijken en u erin groot te maken. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht en gedenk ons naar uw barmhartigheid, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 27e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 27, vers 2 en 3. Gemeente, laat ik u eerst lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen van noden, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een iegelijks bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat al een nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in de genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij willen met elkaar dus vanmorgen een ogenblik stilstaan bij dat bekende woord van David in de 27e psalm, die tekst die wij allen meer dan één keer gehoord hebben, die wellicht ook nog wel eens een keer gebruikt is of wordt als een intreetekst voor een predikant als zij in een nieuwe gemeente zijn werk gaat beginnen. En dan is zo'n woord ook zeer op zijn plaats. Maar het is toch maar niet een woord voor predikanten en ambtsdragers alleen, zou ik zeggen. Dit is een woord waarin vertolkt wordt datgene wat de Heere zelf gelegd heeft in het hart van allen die hem in oprechtheid vrezen. Ik zal vanmorgen niet veel zeggen over de achtergrond van onze tekst, over de 27e psalm in zijn geheel. Ik kan dat eigenlijk ook niet. De historische achtergrond van deze psalm is volkomen onbekend. Uit de psalm zelf kunnen we afleiden dat hij gemaakt is door David in een tijd waarin hij moeite ondervond, veroorzaakt door zijn vijanden. Er zijn verspieders, er zijn mensen die op hem loeren, er zijn tegenpartijders, er zijn mensen die tegen hem opstaan en die wrevel uitblazen. Aan de ene kant mag David getuigen dat de Heere hem verlossing gegeven heeft, dat de Heere hem veiligheid geschonken heeft. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Aan de andere kant lezen wij uit deze psalm dat David nog reden vindt om de Heere te bidden, om ook beveiliging en bescherming bij de voordeur. Hij bidt in deze psalm en hij zingt in deze psalm. Het is een danklied en het is een smeking. En te midden van deze psalm lezen wij de woorden van onze tekst, waarin David tot uitdrukking brengt wat diepste begeren van zijn hart is. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Wel nu, al zouden wij nou niet verder komen dan deze woorden, dan hebben we daarin al het bewijs dat er genade in Davids leven is. Als een mens zover is gebracht dat hij al zijn begeerten tot één begeerte heeft weten terug te brengen, dan is dat al een bewijs van genade. Want u moet eens even letten op de omstandigheden waarin een mens verkeren kan. Ik noemde daar een paar dingen op uit Davids leven, uit de tijd dat hij deze psalm maakt. En dan hoeven we niet meer te fantaseren dan wat David zelf hier zegt over vijanden, over verspieders, over mensen die tegen hem opstaan. Waar die het benauwd door krijgt. Als je nou toch aan David vraagt, David, wat zou je begeren? Dan zou het toch alleszins voor de hand liggen dat David zou zeggen, mijn begeerte is dat de Heere mij voor mijn vijanden wil bewaren. Mijn begeerte is dat de Heere me van de macht van de vijanden verlossen zal. Mijn begeerte is dat de Heere me vrede en voorspoed zou geven in mijn leven. Als deze psalm, zoals sommigen veronderstellen, dateert uit een tijd dat David vluchten moet, het zij voor Saul, het zij voor Absalom, zijn eigen zoon, dan zou het toch Davids begeerte wel degelijk kunnen zijn dat de Heere hem weer veilig terug wil brengen in de plaats van zijn woning. Dat de Heere hem vrede in zijn rijk zal willen geven. Ach, en hoeveel begeerten zijn er niet in een mensenleven? Als we dat allemaal eens zouden moeten opnoemen, de lijst van de een zou er wat anders uitzien dan de lijst van de ander. Maar we zouden toch allemaal een hele lijst van begeerten hebben. Een zieke begeert naar genezing. Een bedroefde verlangt naar vertroosting en naar wegneming van de oorzaak van zijn droefheid. Een werkeloze verlangt naar werk. En zo zijn er duizend en meer dingen in ons leven. Nu is dit, dan weer dat. Soms een paar, soms vele dingen die zo na aan ons hart liggen, dat als wij zouden mogen zeggen, wat begeert u nu, wat verlangt u nu, wat is uw wens, dat we het eigenlijk in één of twee woorden niet zouden kunnen zeggen, vanwege de veelheid van begeerten in ons hart. Mag dat dan niet? Jawel, dat mag. Laat al uw begeerten met bidden en smeking onder dankzegging bekend worden bij God. Dat staat in het meervoud daar in dat woord van Paulus aan de Filippenzen. De Heere houdt er rekening mee dat de mens meer dan één behoefte heeft. En dat er meer dan één nood in zijn leven is. En de Heere geeft de mens ook permissie om met al de noden en met al de behoeften tot de Heere te komen. Stort voor mij uit uw ganse hart. En alles wat er in uw hart leeft aan begeerte en aan wensen en aan beden en aan smekingen, laat het bij de Heere bekend worden. Want de Heer, ik zei het al, houdt er rekening mee dat de mens vele noden en behoeften heeft. Hij weet hoe het in ons leven gesteld is. Hij weet dat er zoveel dingen zijn waar we gebrek aan hebben. Dat we zoveel dingen kwijt zijn geraakt als gevolg van de zonde. Dat er zoveel dingen gevraagd moeten worden nu waar Adam en Eva nooit om hoefden te vragen in het paradijs, in de staat der rechtheid. De Heere weet dat de mens nooddruftig geworden is en arm en blind en naakt. Hij zegt het zelf. De Heere weet dat de mens een gebrekkig schepsel is. Maar toch, ook al hebben wij dan van de Heere vrijmoedigheid om met al de noden tot hem te gaan en hem al de begeerten bekend te maken, genade leert de mens wat David hier beleidt. Genade brengt de mens ook een keer zover dat hij al die noden en al die behoeften van zijn leven op de tweede of derde plaats leert stellen. En dat het tenslotte om één ding gaat. Gods genade heeft David geleerd al zijn begeerte tot één begeerte terug te brengen. Of beter gezegd, Gods genade heeft David geleerd dat er maar één ding is dat van wezenlijk belang is. Dat er maar één ding is dat boven aan de lijst mag staan. Dat er maar één zaak is waar het in heel bijzondere zin om moet gaan. En dat ene, dat drukt David uit in de woorden van onze tekst. Ik zei het, dat heeft genade. Dat heeft de Heilige Geest hem geleerd. Daar komt de mens uit zichzelf niet achter. David hier noemt, en we straks zullen we daarna erop ingaan, dat ziet een mens van nature niet als iets wat meer dan enig ander ding nodig is. Ook al zijn we rechtzinnig opgevoed en al zijn we bij de waarheid groot geworden en al weten we verstandelijk wel dat het om deze zaak gaat, om de lieflijkheid des Heren en om het onderzoeken in zijn tempel, dat heeft voor ons toch niet zodanige waarde dat wij zeggen, nou dat is nou het enige wat ik zoek. Als je dat al zoekt in je natuur staat, dan zoek je dat na vele andere dingen. En dan zijn er in onze overwegingen en de praktijk van ons leven wijst het ook wel uit, nog vele dingen waar we veel meer mee bezig zijn en waar we veel eerder mee bezig zijn. En dat zoeken van de Heere en dat overdenken van zijn woord en dat onderzoeken in zijn tempel, dat komt voor ons toch zeker niet op de eerste plaats. Als dat wel zo is, zoals bij David. En als je met een eerlijk hart tegen de Heere kunt zeggen, Heere, één ding heb ik begeerd, u weet ervan, dan is dat het getuigenis van Gods genade in ons leven. Want dat is vrucht van de bearbeiding van de Heilige Geest. Vrucht van de bearbeiding van de Heere Jezus Christus ook. Want hoe komt het dat David dat weet? Hoe komt het dat dat zo bij David is? Dat hij één ding begeert. Kijk, dat heeft de Heere hem eerst op het hart gebonden. De Heere Jezus zei tegen Martha, één ding is nodig. En als de Heere dat nu ook tegen David gaat zeggen, door het werk van zijn geest in zijn hart, dan gaat David daarop antwoorden, Heere, omdat gij het mij bekend gemaakt hebt dat er maar één ding nodig is, daarom heb ik maar één ding begeerd. Dus omdat de Heere het in de ziel duidelijk maakt, één ding is nodig, en als dat onderwijs van de Heere in het hart vrucht draagt, dan krijg je het getuigenis van David zoals we dat hier in onze tekst vinden. Dan zegt de ziel, Heere, één ding heb ik van u begeerd. Kent u ook die reductie van al uw begeerten en wensen tot deze ene begeerte? Hebt u het ook geleerd om al die dingen die we nodig hebben ondergeschikt te maken en als ondergeschikt te zien? En is het voor u ook zo geworden door het overtuigend werk van de Heilige Geest dat uw hart, als het erop aankomt, maar naar dat ene uitgaat? Dat één ding bovenaan kwam te staan en dat één ding uw hart alleen vervullen en bevredigen en verzadigen kan? Gaat het u met David om God? Want daar ging het David om God. Om de gemeenschap met God. Om de kennis van God. Om de verborgen omgang met de Heer. Daar ging het David om. Hij begeert, zo zegt hij, al de dagen van zijn leven te wonen in het huis des Heeren. Zijn zwerftochten heeft hij het gaan naar het huis des Heren gemist. Uit vroegere ervaringen wist hij hoe rijk het was om te vertoeven in Gods voorhoven. Daar was hij vroeger ook geweest. De 63ste psalm heeft hij er getuigenis van afgelegd. Hoe hij daar Gods alvermogen zag. Hoe blonk uw goddelijke eer alom. Daar heeft hij het geleerd. In het huis des Heren, Gods goedertierenheid is beter dan het leven. Maar hij kon er niet blijven. Hij moest weer verder. Zijn taak riep hem. De vijanden verdreven hem soms uit dat huis des Heren en moest hij zwerven en dolen op de aarde. En juist tijdens zijn zwerftochten heeft hij het ingeleefd hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God is mij uw huis en zijn mij uw tempel zangen. Juist het gemis ervan heeft hem te meer de waarde en de rijkdom ervan doen beleven. En nu in deze 27e psalm, in welke omstandigheden dan ook gedicht, in deze 27e psalm spreekt hij die begeerte uit dat de Heere hem dat zou mogen en willen geven, dat hij heel zijn leven lang in dat huis des Heeren zou mogen verblijven. Waar gaat het David dan om? Wat is dan zo aantrekkelijk voor hem in dat huis des Heeren? Het uiterlijke gebouw, ach, in Davids tijd was het nog niet eens een gebouw, het was nog maar een tent, het was nog maar de tabernakel, want de tempel bestond nog niet. Wat maakt dat huis des Heeren voor David dan zo aantrekkelijk? De schoonheid van die tent en de schoonheid van de dingen die in die tabernakel een plaats hadden, het vele goud dat er gebruikt was, de muziek die daar te horen viel, de sfeer van het heiligdom, nee, zo oppervlakkig is David niet. Het gaat hem niet om die uiterlijke dingen, al zal hij ze zeker ook niet versmaad hebben. Het gaat hem om iets anders. Zoals het elk mens die onder de bearbeiding van de Heilige Geest gekomen is, om iets anders gaat. We hoeven een mooi kerkgebouw niet te versmaden. We hoeven een goede, geschikte plaats van samenkomst niet te verachten. Ook in het uiterlijke is de dienst des Heren het waard dat wij op een goede plaats, op een geschikte plaats samenkomen. Maar dat uiterlijk, dat kan het hart tenslotte toch ook niet bevredigen. Al zouden we in het schoonste kerkgebouw zitten met de prachtigste gordijnen en ik de beste vloerbedekking en weet ik wat meer. Als het dat is, dan kan een hongerige ziel daar nog niet van leven en dan kan een dorstig hart daar nog niet mee verzadigd worden. David heeft zeker waardering gehad voor het uiterlijke in het heiligdom en al die dienst des Heren van priesters en levieten heeft hij met bewondering bij tijden gade geslagen. Maar het gaat hem niet om het uitwendige. Hij zegt dat ook in de woorden van onze tekst. Het gaat hem niet om het goud van de tempel. Het gaat hem niet om de muziek in de tempel. Het gaat hem niet om de schoonheid van het gebouw of van de tent. Het gaat hem om de God die daar woont. En die God is voor David geworden het allerhoogst en eeuwig goed. Hem begeert hij te ontmoeten. Hem begeert hij te kennen. Zijn lieflijkheid begeert hij te aanschouwen. En de dingen van de Heere begeert hij te onderzoeken. De lieflijkheid des Heren aanschouwen. Wat bedoelt David daarmee? Je kunt dat op allerlei manieren vertalen, dit woord, dat hier dan in onze vertaling door lieflijkheid wordt weergegeven. Het kan ook zijn de schoonheid Gods. Of misschien nog beter gezegd de begerenswaardigheid van God. Samengevat, alles wat in God heilzaam is voor de zondaar. David heeft waarde in God gezien. En in de plaats waar de Heere zich openbaart, en dat is in zijn huis. En hoe komt dat dat David waarde gezien heeft in God? Hoe komt het dat David schoonheid heeft ontdekt in de Heere en in de dienst des Heeren? Daar heeft een natuurlijk mens toch geen zicht op. God heeft voor het natuurlijk hart toch niets waarom hij hem zou begeren? Nee, hier alweer een bewijs dat genade aan het werk is geweest in Davids leven. Davids ogen zijn open gegaan. Davids inzicht is gewijzigd en grondig gewijzigd. In zijn natuurlijk bestaan had hij ook geen oog voor de lieflijkheid, voor de schoonheid, voor de begeerenswaardigheid van de Heere. Maar als hij er nu wel oog voor heeft en begeerte naar heeft en een verlangen naar heeft om die te mogen aanschouwen, dan is dat omdat de Heere zelf zijn hart ernaar gericht heeft. Wat is dan die lieflijkheid des Heeren? Wat is dan alles wat heilzaam is in God voor de zondaar? Ik zou het zo kunnen zeggen, dat is het geheel van al Gods deugden, zoals ze in harmonie zijn met elkaar. God is rechtvaardig, nietwaar? Dat wil zeggen dat God het recht handhaaft, dat hij het goede beloont en het kwade straft. Dat is Gods gerechtigheid. Hij houdt zich aan zijn wet. Hij houdt zich aan zijn norm. En dat betekent voor ons zondaren reden tot schrik en vrees. Want als God zich aan de norm van zijn recht houdt, dan staat het er voor ons niet best voor. Want wij hebben ons niet aan die norm en aan dat recht van God gehouden. En daarom de toorn Gods, de reactie van zijn recht, is zijn toorn. Toorn tegen de zondaar. God is rechtvaardig. En God is ook barmhartig. Hij is de ontfermer. Hij ziet uit de hoge neer, als de God van het recht. En tegelijk als de God van de barmhartigheid. En hij ziet de ellendige. Hij ziet de nooddruftige, hij ziet de schuldige, hij ziet de mens in zijn armoede, in zijn ellende, in zijn gebrek, in zijn verlorenheid. En dan ontfermt God zich. Dan toont hij zijn barmhartigheid. Dan toont hij het dat hij voor die verlorenen wil zorgen en dat hij een weg uitdenkt om met behoud van zijn recht toch de zondaar, de schuldige, te kunnen redden en behouden. En daar vindt u al iets van de verbinding van die twee deugden. Hoe is dat nou mogelijk dat God rechtvaardig is en dus de zondaar moet straffen en barmhartig is en dus de zondaar wil behouden? Hoe kunnen die twee totaal verschillende dingen nu in God één zijn? Wel, dat is inderdaad één. En niet alleen die twee, maar al de deugden Gods zijn één, zijn in harmonie met elkaar. En dat maakt God juist zo schoon, zo lieflijk, vooral als we gaan zien dat al die deugden Gods, niet alleen zijn barmhartigheid, niet alleen zijn genade, niet alleen zijn liefde, maar ook zijn heiligheid en zijn gerechtigheid, dat al die deugden Gods nu gaan samenwerken in dat ene grote werk, namelijk de verlossing van zondaren. En David heeft daar iets van gezien, iets. Want welk mens hier op aarde zou daar alles van kunnen zien? Maar dat iets wat David ervan gezien heeft, dat heeft in zijn ziel de begeerte gewekt om er meer van te weten te komen. En waar kan hij er meer van aanschouwen? Waar kan hij meer van die deugden Gods in harmonie met elkaar zien werken voor het heil van de zondaar in de tempel? In de tabernakel, daar openbaart God immers die lieflijkheid. Daar is de deugd van het recht van God in de vlammen, waarin het offer verteerd wordt. Maar daar is de deugd van de barmhartigheid en de liefde Gods, als het door de priester verkondigd mag worden, dat op grond van het offer de Heere in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Daar mag David het aanschouwen, de heiligheid des Heren. En die heiligheid gesymboliseerd in het voorhangsel waar niemand achter mocht kijken. De heiligheid gesymboliseerd in al die dingen waar de Heren zich in bekend maakte als een heilige God. Want de priesters moesten zich wassen en reinigen. Hoe konden ze als een onreine en als een vuile in dat heiligdom des Heren dienst doen? Heiligheid schept afstand. Heiligheid van God zegt tot de mens, je kunt hier niet naderen. De heiligheid van God zegt, er kan geen gemeenschap met de zondaar zijn. En David ziet dan tegelijk toch ook in dat heiligdom des Heren, hoe daar bloed gesprenkeld wordt. En hoe er op grond van dat bloed dan toch weer wel toegang en ingang in het heiligdom is. En hoe een mens die op een afstand moet blijven vanwege zijn eigen onheiligheid, waarmee hij tegenover de heilige God nooit bestaan kan, hoe zo'n zondaar, zo'n onheilige, toch van de Heere permissie krijgt om te naderen op grond van dat bloed dat daar vloeit. En daar ziet David de lieflijkheid des Heren, de begerenswaardigheid van de Heere. En het is de begeerte van zijn ziel geworden om daar meer van te weten, om dat te aanschouwen, om daar in stilte bij te staan, om daarover na te denken, te mediteren, als de priester het dier slacht en als hij het offer op het altaar legt en als de vlammen dat vlees verteren en als de priester het bloed neemt en als hij het sprengt. Om het zo in stilte te aanschouwen, hoe daarin de Heere zich openbaart, in al de rijkdom van zijn deugden. En dat alles gericht op het behoud van de schuldenaar die tot God komt met oprechte belijdenis van zijn zonde. David zegt, dat zou ik heel mijn leven lang willen onderzoeken. Onderzoeken in zijn tempel. Dat is niet alleen je ogen gebruiken om het te zien, aanschouwen. Maar dat is ook je gedachtenleven, je verstand, je vermogens gebruiken om er over te mediteren. En dan niet alleen verstandelijk mediteren, maar dan zoals dat van de maagd Maria gezegd wordt, de moeder van de Heere Jezus, deze dingen overleggen in het hart. En in het hart er mee bezig zijn in een heilige overdenking. Om zo van die deugden Gods bij het licht van het altaar, bij het licht van het woord, bij het licht van de geest, meer te weten, meer te onderzoeken. Kijk, David zegt, dat is mijn diepste begeren geworden. Deze man heeft heel wat aan zijn hoofd, zeker als hij koning is. Dan zijn er heel wat dingen die hij moet onderzoeken, nietwaar? Dan moet hij allerlei politieke zaken goed weten en bestuderen. Dan moet hij op de hoogte zijn van de verhoudingen binnen zijn volk en internationaal. En dan zijn er een hele hoop zaken die zijn aandacht vragen. En dan komt die raadsman bij hem binnen en dan komt die raadsman bij hem binnen. En dan heeft hij dit probleem waar hij tegenaan kijkt en dan wordt die klacht bij hem bekendgemaakt. Hij moet zoveel onderzoeken. David zegt, dat is allemaal waar, dat is allemaal belangrijk genoeg. Maar één ding gaat voor mij alles te boven. Dat ik aan de voeten van de Heere mag zitten. Dat ik in zijn huis mag overdenken wat hij gedaan heeft voor mijn verloren bestaan. Wat hij gedaan heeft en doet en doen zal tot heil van de zondaar. Hoe de Heere zichzelf openbaart en verheerlijkt in het vergeven van zonde en in het redden van het verlorene. Dat is zijn levensvulling geworden. En al het andere, hij veracht het niet, maar al het andere komt voor hem toch op een lagere plaats. Die lieflijkheid Gods en het aanschouwen ervan en het overdenken ervan. Dat is voor hem het eerste en het voornaamste. En ik zei het al, Davids begeerte is niet vreemd aan allen die van de Heere een nieuw leven ontvangen hebben. In wie leven genade gekomen is. Want juist dat is een van de kenmerken van genade, gemeente. Als God in de ziel iets geeft van zijn gunst, zijn zondaarsliefde, als de Heere in onze nood en in onze dood en in onze verlorenheid hoop geeft, als hij een belofte schenkt, als hij uitzicht geeft op zichzelf, dan is het kenmerk van genade Niet dat we daar nou tevreden mee zijn en dat we het daar nu de rest van ons leven mee kunnen doen. Dat was bij David ook niet zo. David heeft voorheen Gods heerlijkheid en Gods sterkte gezien. En toen heeft David niet gezegd, nu, daar moet ik het dan maar mee doen. En David heeft zich op zijn zwerftochten niet op de been gehouden met een ervaring van vroeger, hoe rijk en hoe waar ook. Maar genade, waarachtige genade, leert de mens om datzelfde opnieuw te zoeken. En niet alleen datzelfde opnieuw te zoeken, maar omdat er zo'n rijkdom en zo'n volheid bij de Heere is, ook te zoeken om er wat meer van te leren en wat meer van te ontvangen. Genade is nooit tevreden. Ik bedoel het niet in een ongunstige zin. Ik bedoel het in deze zin, genade is nooit tevreden, heeft nooit genoeg aan wat de Heere tot nog toe gewerkt heeft. Genade wekt altijd nieuwe begeerten. Waarom? Wel, omdat in de blijken van zijn genade de Heere aan een mens iets van zichzelf bekend maakt. En dat iets wat de Heere van zichzelf bekend maakt, dat geeft zoveel begeerte om meer van God te weten te komen, om meer van zijn heilgeheimen te zien, om meer van zijn liefde te beleven, om meer van zijn goede tierenheid te smaken, dat het hart bij vernieuwing naar hem uitgaat. En dat zie je in de woorden van onze tekst. David zegt niet, ik zou zo graag nog eens een keer in de tempel des Heren, in het huis des Heren zijn lieflijkheid aanschouwen. David zegt, ik zou willen dat ik daar mijn leven lang mocht zijn. Ik zou willen dat ik er nooit meer weg hoefde. Ik zou willen dat dat werkelijk zo vervuld werd in mijn leven, dat ik steeds maar weer ondervinden mocht en steeds maar weer ontvangen mocht. Een oog voor wie God is en voor wat Hij doet en voor het heilswerk dat Hij verricht, dat ik daar mijn aandacht maar altijd op zou mogen richten. En nu heeft David dat allemaal nog moeten zien in de schaduwen van het oude verbond. De gemeente van het Nieuwe Testament mag het onder heel ander licht nog weer zien. Het licht der vervulling. Het gaat nu niet meer om een altaar en een offer en een bloed dat gesprenkeld wordt en een priester die dienst doet en een voorhangsel. Het gaat nu om de werkelijkheden zoals die ons in het Nieuwe Testament geopenbaard zijn. Het heeft alles zijn vervulling gevonden. Het gaat niet meer om dierenbloed, maar om het bloed der verzoening dat betere dingen spreekt dan Abel, het bloed van Christus. Het gaat niet meer om een altaar daar in de voorhof, maar het gaat nu om het kruis dat gestaan heeft op Golgotha. Het gaat nu om het bloed dat binnengedragen is binnen het hemelsheiligdom. Nu spreekt de Heere, na alles wat de Heere Jezus Christus gedaan heeft, van de volkomenheid van het offer. Nu mogen we weten op veel vastere gronden nog dan onder het Oude Testament en nog een veel heerlijker openbaring dan David ooit aanschouwd heeft, dat God de God der genade is die verzoening gevonden heeft in de dood van zijn zoon voor de zonden van al zijn volk. Nu spreekt de schrift in de rijkste bewoordingen over de herstelling. Stel de gemeenschap tussen God en de mens nu is, om het anders te zeggen, van die lieflijkheid des Heren nog veel meer geopenbaard. En nu is die lieflijkheid des Heren helemaal geconcentreerd geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Als we de woorden van onze tekst dan ook nieuwtestamentisch mogen lezen, dan zou ik gerust mogen zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de Christus Gods te aanschouwen en Hem te overdenken in zijn tempel. om, zoals een andere dichter het gezegd heeft, te beleven: mijn overdenking van hem zal zoet zijn. En wat is de Christus in al zijn heerlijkheid als persoon en in al de rijkdom van zijn werk de overdenking van onze ziel dan niet ten volle waard? Daarin is het grote geheim van Gods liefde geopenbaard. Al zo liefhaft had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Daarin is de zondaarsliefde van Christus zichtbaar geworden. Als er van hem staat dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarin is geopenbaard hoe de Heere zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid in vrede met elkaar doet leven. Als Christus sterft en als door de dood van de Zoon van God de zondaar mag leven. O, daarin is het hele heilgeheim van zalig worden onthuld. Daarin is de weg ontsloten. Daarin is de gemeenschap met God hersteld. David zegt: mocht ik daar maar altijd bij leven, mocht ik dat altijd maar voor mijn aandacht hebben, mocht dat altijd maar eerst en vooral de overdenking van mijn ziel zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Gemeente, kent u die begeerte ook? En dan nu nieuwtestamentisch betrokken op de kennis en op de genade van de Heere Jezus Christus. Grijpt u naar dat woord? Om van hem te lezen, om in de kennis van Christus onderwezen te worden, grijpt u biddend naar het getuigenis van Gods geest, waardoor we wijs gemaakt kunnen worden tot zaligheid. Leeft er dat verlangen in uw hart om van hem te horen, om hem te mogen aanschouwen, om hem voorgesteld te krijgen? Wat doen we ervoor om in de kennis van Christus onderwezen te worden? Wat doen we ervoor om die wijsheid tot zaligheid te verwerven? Kent u die begeerte ook naar het aanschouwen van hem in het sacrament? Want, niet waar, in de week van voorbereiding zal het toch ook om deze dingen moeten gaan. En zal het ook om die vraag in ons leven moeten gaan: wat zie ik in hem? Wat zie je, wat verwacht ik van hem? Hoe nodig heb ik hem? Is er plaats voor hem in mijn leven? Gaat het me waarlijk om die lieflijkheid des Heren? Gaat het me waarlijk om die deugden God zoals ze in Christus verheerlijkt zijn? En om die voor mijzelf te mogen leren kennen en te vervolgen te kennen? Dat is toch een wezenlijke vraag in de voorbereidingsweek. Het gaat maar niet om een sacrament. Het gaat maar niet om een kerkelijke handeling. Het is maar niet onze kwartaalszondag die dan in een speciaal teken staat en waarin dan het sacrament in het middelpunt staat. Het gaat maar niet om uitwendige handelingen, zoals het David ook niet om de schoonheid van het gebouw en het goud van de tempel ging. Het ging hem om de God van de tempel, het ging hem om de beleving van de gemeenschap met God in zijn huis. En zo hoort het toch ook bij de avondmaalsviering te zijn, dat het ons gaat om de Christus van het sacrament, om de betekende zaak, het lichaam en bloed des Heren. En zal het ons waarlijk om dat lichaam en bloed gaan, zal het ons waarlijk om die Christus van het sacrament gaan, dan moet er plaats voor zijn in ons hart. Dan zal er een begeerte naar hem in onze ziel moeten zijn ontstaan. En die begeerte ontstaat immers naarmate wij meer en meer inleven. Onze nood, onze ellende, onze afhankelijkheid. Vraag het u nog even af: wat dreef David tot dit gebed? Wat maakte de Heere voor hem zo begeerlijk? Wat maakte de Heere voor hem het allerhoogste en eeuwig goed? Ach, hij had er getuigen de psalmen ook van. Hij had ook geleerd wie hij zelf is. Hij had geleerd zijn nood, zijn ellende en zijn schuld voor God. Hij had geleerd zijn verlorenheid en niemand kon hem redden.
En niemand kon zijn schuld vergeven. En niemand kon zijn hart veranderen. En niemand was in staat om David genade te bewijzen. Hij zelf kon het niet. Een ander, daar hoefde je die het ook niet van te verwachten. Hij getuigt het in een andere psalm. Vest op prinsen geen vertrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, voor het tijdelijke of voor het eeuwige? Het is te vergeefs. En vanwege die nood, en vanwege die ellende, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Vanuit die nood en vanuit die ellende heeft David het geleerd om tot de Heere te vluchten. Om tot de Heere te roepen. En zo heeft God zich aan hem geopenbaard. En dat heeft in zijn ziel de begeerte gewekt. Heere, geef dat ik meer van u mag kennen. Geef dat ik meer van u mag overdenken. Geef dat ik meer van u en van uw gemeenschap mag beleven. Wel nu, zo gaat het toch ook in de avondmaalsbediening en in de voorbereiding op het avondmaal. Om die Christus en om het kennen van hem. En waarom? Omdat wij zo in grote ellende zijn. Omdat wij verloren kinderen van Adam zijn. En naarmate we dat beter gaan verstaan en beter gaan inleven ook, dat wij nergens hulp vinden. En dat het een afgesneden zaak is als het van ons moet komen. Naar die mate maakt Christus zich ook meer en meer onmisbaar. En naar die mate wil hij zichzelf ook meer en meer gaan schenken. Gemeente, gaat het u om de Heere? Gaat het u om de gemeenschap met de Heere? Is dat het verlangen in uw ziel? Is dat hetgene waarvan u met David zegt, dat zoek ik, dat begeer ik? Er zijn er bij wie dat niet zo is. En hun eigen hart zegt dat ook. Er zijn er die, als het gaat om begeerten, die ze dan ook nog wel aan de Heere bekendmaken, hele andere begeerten hebben. Natuurlijk, ze stemmen wel toe, ja, dit moest ook bij mij het belangrijkste zijn. Maar als we eerlijk zijn voor God en ons geweten, dan moeten we zeggen, het is niet zo. Het is niet zo. Als we eerlijk zijn, dan zeggen we, ja, ik wil wel van alles en nog wat onderzoeken. En er is nog zoveel waar ik wat van weten wil en waar ik wat over lezen wil en waar ik wat over horen wil en al die dingen meer. Maar dat ene, dat is niet het onderzoeken in zijn tempel wie God is en het overdenken van wat hij gedaan heeft. Dan vliegen onze gedachten allerlei kanten uit en dan zijn we druk met dit en met dat en noem maar op. Dat is dan een bewijs dat het anders is bij ons dan bij David. En dat is dan tegelijkertijd een bewijs dat het niet goed met ons is. Is dat nou altijd zo bij u? Is dat nou de levensgang? Is dat nou inderdaad de typering van uw leven? Van alles en nog wat nodig en voor van alles en nog wat belangstelling en voor allerlei oog en oor. En dat onderzoeken in zijn tempel en dat aanschouwen van de liefelijkheid des Heren, dat hangt er maar wat bij. Wel, dan weet u tegelijkertijd hoe het met uw ziel staat. Zoals het bij David was, zo is het goed. Dat is bewijs van genade. Als het anders is, dan is het niet goed. Dan is het niet goed. En dan kunnen we onszelf misschien nog wel wat wijs maken. Dan kunnen we elkaar nog wel wat wijs maken. En misschien ook nog wel de schijn ophouden. En terwijl we weten dat het niet goed is, misschien toch ook nog wel doen alsof het wel goed is. En alsof het wel is zoals bij David. En dus toch ook aangaan aan de tafel. Want dat is schijn ophouden. Maar de Heere doorgrondt ons hart. En hij weet waar het waar is. Hij weet ook waar het niet waar is. Ach, zegt u, het is weer zo bij mij. Het is weer zo dat ik met van alles en nog wat bezig ben en dat ik voor zoveel dingen aandacht heb. En ik weet toch door genade uit vroeger tijden dat het wel eens anders geweest is.
Ik ben door de zorgvuldigheden van deze wereld en van de, door de beslommeringen van het aardse leven zo ver van het pad afgeraakt, dat ik niet meer ken die tere omgang met God en dat er eigenlijk in mijn leven ook van een hartelijke begeerte naar de herstelling in de gemeenschap met God op dit moment niet gesproken kan worden. Dat is droevig. Dat is droevig. Het kan inderdaad gebeuren dat de mens na ontvangen weldaden van de Heere toch nog weer ver afwijkt en afdwaalt. Als u dat moet constateren, heb er geen vrede mee. En vraag God dan maar of hij u er zoveel onvrede en zoveel onrust mee wilt geven, dat u niet verder kunt in deze omstandigheden. Vraag de Heere of hij u dan door zijn geest met zoveel kracht en met zoveel duidelijkheid wil bearbeiden, dat hij al die beslommeringen en al die bezigheden is, zo van u wil doen afvallen. Wat mij betreft u zo weer in het besef van uw nood en van uw ellende wil brengen, dat u er niet in verder kunt, maar dat het weer opnieuw wordt. Heere, help mij. Heere, ontferm u mij. Ja, je kunt het zelf niet maken, nietwaar? David heeft zichzelf ook niet in deze situatie, in deze begeerte gebracht. Dat was op zich al vrucht van bediening van de Heilige Geest. Het was alweer genade in zijn leven, maar er is wel iets wat David door genade toch ook mocht gaan doen. Wat? Dat zegt hij in het begin van de tekst. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Het is bij David maar niet alleen een stille begeerte in zijn hart. Het is ook iets wat hij aan de Heere uitzegt. En wat hij voor de Heere neerlegt. En waar hij actief in bezig is. Want hij zoekt. Hij zoekt, hij is voortdurend in de weer en hij neemt zich voor om te blijven zoeken. Dat zal ik zoeken. David heeft zichzelf ook aangespoord om in die wegen te gaan. En om het van de Heere te begeren. En om het hem bekend te maken. En het hem uit te zeggen. Zie, dat is de weg die de Heere van David vroeg. En dat is de weg die de Heere van al de zijnen vraagt. Je kunt je hart niet veranderen. En je kunt je begeerten ook niet veranderen. En als je dodig bent, kun je jezelf niet levendig maken. En als je geesteloos bent, kun je jezelf niet geestelijk maken. En als je ver afgedwaald bent, dan kun je jezelf niet terugbrengen. Je hebt opnieuw de zoekende werkzaamheid van de herder nodig. Als je als schaap bent afgedwaald. Maar ook het afgedwaalde schaap, dat niet meer uit eigen kracht terug kan, omdat het de weg niet meer weet, dat afgedwaalde schaap mag nog wel daar waar het terecht gekomen is, in welke ellende en in welke toestand ook, roepen en smeken, ai, zoek uw knecht. Niet waar? Om het opnieuw bij de Heere te van de Heere te begeren en het bij de Heere te zoeken. Laat hem uw stem horen. Ook al hebt u op dit ogenblik reden om u bij de Heere aan te klagen. Doe dat dan. Doe dat dan vanwege afwijkingen. Vanwege afdwalingen. Vanwege al die andere begeerten die die ene begeerte zijn gaan overwoekeren. Breng u zelf in die plaats waar we als een aanklager van onszelf tot de Heere zeggen, Heere, ik heb onbedacht u uit het oog verloren. En degene die de Heere in oprechtheid vrezen, degene wie het waarlijk te doen is om de blijken van zijn gunst, degene wie het waarlijk te doen is om getuigenis van zijn genade opnieuw in hun leven, of als de Heere in ons leven gewerkt heeft zoals bij David, dan is het heilige roeping, heilige plicht om aan het sacrament aan te zitten. Dan heeft de Heere er recht op. Maar moet je dan maar met een leeg hart, moet je dan maar met een dorre ziel gaan? Dat hoeft niet, dat vraagt de Heere niet. Het is wel de plicht die de Heere zijn volk oplegt. Dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God. En alle die God vrezen hebben dat billijk te eren. Ja, ook dit gebod en dit recht des Heeren. Maar niet om nou met de plicht en met het volbrengen van de plicht tevreden te zijn. Ach, als het goed is, dan kan je hart toch niet mee gevuld worden. Je kunt toch niet tegen jezelf zeggen, nou, uit gehoorzaamheid aangaan. En dan hebben we onze plicht gedaan en dan zal de Heere het wel zegenen. Er zijn mensen die zo redeneren. Die uit gehoorzaamheid aangaan. En die er nooit wat ondervinden. En die er nooit iets van Gods goede tierenheid smaken en van Gods lieflijkheid aanschouwen. Omdat hun ogen ervoor gesloten zijn. En die toch zichzelf tevreden houden. Ja, wij doen onze plicht en we geven de Heere zijn recht. Maar waar waarlijk leven in de ziel is, daar is ook begeerte, de ene keer sterker dan de andere keer. Daar is ook begeerte om het met David te zeggen, Heere, als het dan weer bediening is, wilt gij het dan werken, dat ik al is het maar nog zo ver, nog zo weinig, maar dan toch weer iets van uw lieflijkheid mag aanschouwen, van dat wonder van uw zondaarsliefde, van dat wonder van dat offer van de Heere Jezus Christus, van dat wonder van de vergevende en de reinigende kracht die er is in zijn bloed, van dat wonder dat door hem de weg ontsloten is en een schuldig mensenkind toch nog weer gemeenschap mag hebben met God. Is het de begeerte van de ziel om daar aan die tafel, zo goed als in zijn huis, bij zijn woord als bij zijn sacrament, en ook thuis in de overdenking van de schriften, te overdenken wat de Heere gedaan heeft, opdat een verloren zondaar behouden kan worden. Wel nu, God geven dat we ons zo mogen voorbereiden op de ontmoeting aan zijn tafel met die begeerte in de ziel, zoals we dat van David gehoord hebben, Heere, één ding heb ik van u begeerd, onthoud het me niet, open voor mijn geestesoog iets van uw lieflijkheid, van uw... Wij mogen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam nog weer met dankzegging erkennen. U hebt het ook vanmorgen nog weer wel gemaakt. Samen mochten we luisteren naar een gedeelte uit uw woord, Davids ene begeerte. O Heere, dat was werk van uw genade in zijn leven. Laat datzelfde genadewerk ook in ons gevonden mogen worden. En wilt gij ons dat ook leren, Heere? Wilt gij het uw volk geven in deze week van voorbereiding, dat hun hart er op bij vernieuwing naar uit mag gaan, om te aanschouwen in uw huis, in woord en sacrament ook, de lieflijkheid des Heren, de beminnenswaardigheid van de borg en zaligmaker, de geloofwaardigheid ook van zijn woord. Heren, wij bidden u dat gij werkzaamheden wilt geven met deze dingen en dat er zo ook een volk aan uw tafel mag komen op de aanstaande zondag, dat door u bereid is, dat door u begeerig gemaakt is, dat door u ook verzadigd zal worden. Heren, degenen die dit niet kennen, ach, ontdek hen aan hun armoede, ontdek hen aan het gemis. We zitten zo vol met allerlei dingen en we hebben zoveel begeerten en zoveel verlangens, soms goede, maar ook wel kwade en verkeerde. Heren, maar wilt gij het ons leren, dat al datgene wat wij zo belangrijk vinden van nature niet zo belangrijk is, maar dat er iets anders is en dat dat andere door ons voor al het andere gezocht moet worden en begeerd en gekend. Heere, wilt gij uw woord gebruiken om het tot zegen te stellen in het midden der gemeente. We vragen u om uw hulp, om uw geestesleiding, ook in de week die wij zijn ingegaan. En wilt gij het zo maken, Heere, dat uw naam in ons leven verheerlijkt mag worden. Heer, het past ons ook om in het midden der gemeente uw naam te danken en te erkennen voor de vreugde die u in het gezin Dekker gegeven hebt, waarin de afgelopen week een baby geboren is. U hebt het alles wel gemaakt, u hebt die ouders willen verblijden door uw daden. U hebt hen willen zegenen met dit kind dat aan hun zorgen werd toevertrouwd. Laat het in voorspoed mogen opgroeien. Maar geef dat het bovenal ook een kind mag zijn, waarin de vreze van uw naam openbaar mag worden. En zegen de ouders in de vermeerdering van hun taak en verantwoordelijkheid, dat ze die beseffen mogen. En dat ze ook in u, in alles, u de Heere nodig mogen hebben. Hoor ons, o God, ook in, als wij van u bidden dat gij ons gedenken wilt het verdere van deze dag. Zegen ook de bijzondere kerkdienst in dit middaguur, waarin dominee van der Sluis hoopt voor te gaan. Sterk hem tot dit werk, Heere, en bekwaam hem en geef dat uw woord ook zegen zal brengen in de harten van hen die dan zullen luisteren. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 25, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.